Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag bespreken we de stand van zaken op de beurs met natuurlijk Albert Jellema van ProBeleggen en Erik Maurits van Trade Republic. Onderwerpen die langskomen zijn onder andere de rentepieken in de Verenigde Staten, aandelencijfer wat eraan komt en de all-time high van de Duitse aandelenbeurs. Deze podcast kun je ook met beeld bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op de aandeelhouder.nl. En de aandeelhouder zal je ogen en oren op de beurs. Wat relevant zijn op de beurs delen we met onze leden. Op dit moment loopt er een hele leuke kortingsactie voor een jaar abonnement bij de aandeelhouder. Ga die rustig bekijken. www.aandeelhouder.nl/korting. Veel plezier met luisteren en kijken naar deze podcast. Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Vandaag donderdagmiddag 7 december. We lopen toe naar het einde van het jaar met een leuke eindejaarsrally op de beurs. En er gebeurt nogal wat links en rechts. Nieuwe highs in goud. Bitcoin ligt opeens heel erg goed. Duitse DAX ligt goed. Gaan we het allemaal over hebben. Met natuurlijk, zoals altijd, vaste sidekick Albert Jellema. Albert, ziet er goed uit, jongen. Mooi geknipt.
Ja, netjes. Zeker. Dankjewel. En een mooie dag. Gepakt.
Mooie dag vandaag.
Ja, Jordi is terug.
Oh ja, die is terug. Ja, daar is ook blij mee. En we hebben Erik Maurits bij ons van Trade Republic. Erik, leuk dat je er bent ook.
Dank je.
De beurs doet het goed, hè? Wat is het eindejaarsrally allemaal gevoel dit?
We zijn eigenlijk al een tijdje bezig.
Met wat gaat er allemaal gebeuren?
Daar lijkt het nu wel op. Maar de hele beurs is eigenlijk al ongeveer een maandje in positieve stemming. Omdat iedereen denkt dat de rente volgend jaar verlaagd gaat worden door zowel de Fed als de ECB. Ja,
als ik jou zo hoor, dan denk jij dat niet.
Nou, ik ben wel een beetje sceptisch over hoe iedereen zo zeker is van zijn zaak. Dus echt iedereen denkt dat die rentes verlaagd gaan worden en dat het allemaal goed komt. En dan ga ik altijd een beetje twijfelen, maar wie weet.
Je weet, als iedereen hetzelfde denkt, en dan is het ook vaak zo.
Dat is waar, daarom ik ga gewoon maar mee. Ja.
Albert, die ook een beetje eindejaarsrally gevoel?
Nee.
Of moet er nog een paar euro bij Jesse Takeaway? Hoe gaat het?
Ja, nee. Ik ben nooit zo van dat soort statistieken van eindejaarsrally, go away in May en be back in september. Dat zijn nooit echt mijn dingen.
Nou, maar ik bedoel, dit jaar werkt hij toch goed vanaf 1 november.
Ik heb meer het idee dat wat Erik zegt net, van dat die rentehoop, dat lijkt toch wel een zeer belangrijke drijfveer voor wat we nu zien op de beurs. En ik ben er eigenlijk wel mee eens dat deze week een publicatie ook bij ProBeleggen over die inflatieverwachtingen die er zijn. Mm-hmm. Ja, en dan is de verwachting dat in 2025 de inflatie in Europa weer rond die 2% zou uitkomen. Maar kun je dan ook, stel dat het scenario zou zijn, zou dan de ECB ook dusdanig vooruitstrevend zijn, gezien hun track record, dat ze dan ook al in 2024 beginnen met verlagen. Past niet echt in het beeld wat je van ze hebt van over hoe ze het meestal doen. Ze het een beetje als mosterd na de maaltijd.
Maar denk je niet dat de Europese landen een beetje erop gaan aandringen van joh, doe die rente maar eens even wat omlaag, want het wordt wel erg.
Ja, misschien heb je wat zuidelijke landen die issues gaan krijgen. Maar ja, in Amerika worden we die verwachtingen, want Erik zei dat vorige keer ook, had ik eens naar gekeken. En als je inderdaad ziet de hoeveelheid extra mensen die er zijn gekomen of economen die dat verwachten, dat is best wel explosief. Terwijl de inflatie in Amerika volgend jaar nog wel ruim boven de 2% ligt volgens diezelfde economen. Maar dat ze dan voorsorteren op 2025, 2026. Ja, misschien is het wel iets te ambitieus en iets te veel hoop.
Okay. Nou, we gaan het zien. We gaan zo ietsje dieper in op de materie. Ik kijk ook even naar de banencijfers die er morgen aankomen. En hoe het in andere delen van de wereld gaat. Bij de Chinezen bijvoorbeeld, die hebben het best moeilijk. Maar eerst beginnen we natuurlijk met de verbazing van de week. En ik ben heel nieuwsgierig, Erik, want je wilde nog niet zeggen wat je verbazing was. Dus laat maar horen.
Nou, mijn verbazing was eigenlijk iemand anders' verbazing.
Oh, dus verbazing van?
Van Martine Hafkamp.
Okay.
Die was maandag te gast bij BNR.
Ja.
En toen zei ze, ja, deze ochtend stond er bij jullie op blog, stond dat Wolters Kluwer was gestegen doordat ik bij Business Class op bezoek was, bij Harry Mens.
Ja, ja.
En ik heb even teruggekeken en zij was inderdaad bij Business Class. En Harry Mens in zijn bekende stijl. Ja, hij lijkt een beetje op de Godfather inderdaad.
Wilders Kluwer nog kopen?
Ja, nee.
En die topvrouw, die verdient wel veel geld, hè?
Ja. Nee, in ieder geval. Maar ze had gewoon een genuanceerd positief verhaal over Wolters Kluwer.
Ja.
En op een manier dachten ze bij de FD de volgende dag dat de reden was dat Wolters Kluwer gestegen was. Maar dat was omdat ze in de Euro Stoxx 50 zijn opgenomen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een beetje zuur voor. Want ik vind Martine Afkamp heel goed. En te goeder trouw, dat is 100% zeker. Ja. En het zou jammer zijn als ze nu denkt... Ik kan niet zomaar meer over aandelen praten bij Harry Benz.
Is een heel groot aandeel. Dus ze krijgen de Nederlandse...
Natuurlijk niet. Natuurlijk niet.
Nou, als ik Martine was, zou ik hebben gezegd... Ja, dat komt inderdaad door mij. Want dan gaat die denken... Nou, die dame heeft wel heel veel invloed in de financiële wereld.
Het is wel een beetje een duur aandeel aan het worden, hè, Wolters Kluwer.
Ja, qua koers-winstverhouding is het een beetje duur, ja. Maar ja, goed, AI, hè, dus dat helpt.
Ja, ja, we hebben er een paar weken geleden artikel over geschreven. En ze kopen ook heel veel eigen aandelen in. Ze kopen nu best agressief ook, geloof ik, voor 1 miljard of zo. Dus dat helpt ook wel. Daardoor gaat ook die winst per aandeel steeds omhoog. Er zijn natuurlijk minder aandelen steeds. Maar dat doet ze wel goed.
Ja, nee, goed. En de andere verbazing is natuurlijk überhaupt toch een beetje dat Wolters Kluwer het zo goed gedaan heeft dit jaar. Ja. Het is een top 5 aandeel qua prestatie dit jaar. Ik denk niet dat heel veel mensen dat een jaar geleden voorspeld hadden.
En wat mij opviel in hetzelfde lijstje was ook Reed Elsevier stond er ook bij.
Ja, hetzelfde verhaal natuurlijk eigenlijk. Ja.
Ja. Alright. Albert, ben je ergens over verbaasd?
Nou ja, ik vind ja wel een hele, ja, misschien cynisch, leuk, weet ik veel hoe je het noemt. Maar het aandeel Adyen.
Adyen.
Dat heeft dit jaar natuurlijk een behoorlijke rollercoaster meegemaakt. Nou, dan is er een analist van Jefferies. En die heeft dit jaar verschillende koersdoelen afgegeven over het aandeel Adyen. Dus ik wil jullie even meenemen en dan vraag ik me af hoe zo'n lange termijn analist dit is. Op 13 juli gaf de beste man een koersdoel van 1983. Toen kwam er een kleine kink in de kabel.
Mm-hmm.
18 augustus, 8,50. Oké. Okay.
Ja, nou, omdat dus dat
niet 18,50, gewoon 8,50.
Naar aanleiding van die
11,33 eraf.
Halfjaarcijfers.
2 oktober, zegt hij. Nou.
Toch?
7,58. 1 november, zegt hij, 7,20.
7,20.
Toen kwam er een beleggersdag.
8 november.
8 november. Rara, waar nu zijn koersdoel per vandaag naartoe is gegaan.
1500.
Je zit er niet ver af. 1396.
Bijna verdubbeld, hè?
1396. Dus hij is van 1983 naar 720 naar 1396 gegaan.
Maar had hij het ook goed getimed? Want nee, Adyen is ook vrij laag geweest.
Hij doet elke keer alles na de daling.
Ja, dat is jammer.
Noemen ze achter de koers aan analyseren.
Ja. Dus daar ben ik ook heel goed in.
Wat hij doet is eigenlijk, hij kijkt naar de koers. En dan doet hij plus 20% of min 20%.
Die man die komt op kantoor en dan zegt hij... Ik heb er nog eens goed naar gekeken, maar het is geen 800, maar 1400. Sorry, iedereen die het verkocht heeft, nu weer kopen.
Ja, nu weer kopen.
Dus, nou, nu weer omhoog. Dus, nou ja, maar de richting steeds goed.
Beweegt het aandeel dan ook als hij iets zegt? Want soms heb je wel eens, dan komt er zo'n analist uit en dan gaat de koers omhoog. En dan, dan komt er,
die man heeft
maar misschien dat niemand hem meer serieus neemt.
Ja, ik moet zeggen, van de week kwam ook Goldman met zo'n advies. Die zaten nu op 1425. Ja. Daar werd wel op gereageerd. Vanochtend ging het wel even wat hoger, maar... Ja, die man is, denk ik, oh ja, die zat van 800 nu naar 1400.
Ja.
Dan denken mensen ook van, ja, goed.
Nou, je zou ook verwachten, gevoelsmatig, dat bij kleine bedrijven natuurlijk die impact groter is als er als een zware koers afwaarderingen of opwaarderingen geplaatst vinden. Alleen wat opviel was, bijvoorbeeld vandaag een klein aandeeltje, Renewy. Dan kwam Peterkamp met echt een heel groot researchrapport. Met dat ze zeiden van, eigenlijk in 4 jaar kan dit bedrijf verdubbelen. Wat denk je dat de koers deed?
Maar die kan niet rekenen, die analist.
En de koers deed niks.
Nee, maar hij zegt verdubbelen. Er stond 7 euro en zijn koersdoel was 10,90.
Ja, maar hij heeft... Nee, maar jij leest altijd de helft.
Ja, dat doe ik.
Nou, van 7 naar 14 en dan rekent hij terug naar de dag van vandaag. Okay. Dan noemen ze het verdisconteren.
Ja, ja. Stomme mentor hier. Oké, Renewy. Maar Renewy kan verdubbelen. Dat klonk jou heel erg. Muziek in. Vandaar deze opgetogen was vanochtend.
Nou ja, denk wel dat om 9:05 was de lol er alweer af.
Toen er niks gebeurde.
Gebeurde weinig. Ja, misschien moet hij dat bij Harry Mens gaan vertellen. Dan gebeurt het maandagochtend.
Of maar Martine doorgeven.
Goed, genoeg verbaasd jongens. Waar ik me over verbaas is de Duitse aandelenbeurs. Hè. Niet alleen de Duitse, maar er zijn best een aantal indices die het heel goed doen. Die op een all-time high staan zelfs. En dat had ik... Ja, dat zag je niet aankomen.
Nee, dat begrijp ik wel. Ik denk dat als je iemand op straat zou vragen... hoe denk je dat de Duitse beurs het doet? Dan zei hij, ja, heel slecht.
Want
nee,
maar je hoort alleen maar
alarmverhalen over die Duitsland. Zitten in de auto's op de verkeerde manier. Ja. Die hebben natuurlijk elektriciteitsissues. Nou, noem maar op. Maar de Duitse beurs doet het volgens mij beter dan de AEX.
Ja, nu scheelde dat zij de dividenden niet afhalen. Dus, maar toch, wij zitten eigenlijk ook maar... Ja. Maar 3-4%, iets meer nog, 829 was het bij ons. S&P stond op een all-time high, meen ik. Je had nog een beurs, Erik, dat we zeiden.
India. Daar heb je het eigenlijk te weinig over, vind ik, over India.
Is dat nog die Nifty 50?
dan word je onze India-expert.
Ja, een India-man. Ja, nou, wobbly.
India, even serieus, dat is nu, ik geloof, qua marktkapitalisatie de vijfde beurs van de wereld. En om toch weer even terug te komen op Goldman. Uiteindelijk wordt India de grootste economie met China in een aantal jaren. 10, 20, 30, 40 jaar. Dus als je van dat perspectief zou je er wel in moeten beleggen. Zo 8 jaar op rij gestegen. Alleen ook daar zijn die koers-winstverhoudingen nu wel redelijk aan de hoge kant.
Ik heb een leuke ETF. Die India ETF hebben we ook wel eens gehad als ETF.
En dat was, volgens mij. Ik zat toen zo'n boek te lezen van 100 Baggers. En toen was er dus ook zo'n website van. Maar toen bleek ook dat de ETF India was ook een 100 Bagger.
Serieus?
Ja.
Ja. Ja, ik ken zo niet. Je hebt een paar hele grote bedrijven daar. Dat Reliance van die Ambani broers. Twee van die zijn de rijkste mannen van India, zeg maar.
Ja, dat lijkt me echt een ideaal land om met een ETF in te beleggen. Dat je niet alle aandelen individueel uit hoeft te pluizen. Maar gewoon een mandje kopen en wegleggen en over 50 jaar kijken.
Dus je hebt ook wel bedrijven. Ook. Een Sofina bijvoorbeeld, die belegt ook veel in India. Prozis nu, die zit ook veel in India te rommelen.
Je noemt China, Albert, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken dat China toch wel vrij veel problemen heeft. En die zoeken alternatieven. En dan is India in Azië een geliefd alternatief. Ook voor bedrijven die bijvoorbeeld outsourcen in plaats van India. Dat ze nu hun fabrieken in India, of in plaats van China, dat ze het in India opzetten.
Dat
hoor je ook. Er zijn allerlei thema's waarom India interessant zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant, de waardering is nu ook wel redelijk hoog.
Ja. Als we dan even kijken, want je hebt het nu over China. Ik zag toevallig dat die de Hang Seng Index, die staat dan weer niet op een all-time low. Het doet erg slecht, min 28% dit jaar. De Chinese economie heeft het moeilijk. Vanochtend exportcijfers die waren dan ietsje beter dan verwacht. Maar ja, dat gaat allemaal niet van harte daar. Dus die aandelen Alibaba, dat is ook helemaal niks. Rond de 75, hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ze hebben natuurlijk een aantal problemen. Dus economisch gaat het minder. Dus de groei is veel trager dan verwacht. En eigenlijk die overheid is sinds een paar jaar zich best wel actief aan het bemoeien met bedrijven. Ja. Waardoor buitenlandse investeerders wegblijven. En die vastgoedcrisis is maar niet opgelost. Ja. Er staan mega veel schulden uit, ook bij centrale of kleine overheden, provincies. Er zijn nog allerlei mensen die een huis moeten krijgen, wat nog niet afgebouwd is door Evergrande, noem maar op. Dus wat dat betreft is China nog niet heel interessant, denk ik. Tenminste, er zijn genoeg risico's, laten we het zo zeggen. Ja. En tot slot hebben we natuurlijk die handelsoorlog met Amerika, wat op de achtergrond speelt. Dus China is wat dat betreft ietsje minder in trek dan de landen eromheen, zoals India en Japan.
Ja. Nu zie je die Chinese beurs ligt dan wel onder druk. Zie je bijvoorbeeld ook bij jullie, bij Trade Republic, dat beleggers veel in die ETF's daar stappen?
Dat valt de meeste beleggers bij Trade Republic, die dan periodiek beleggen, dus die kopen automatisch een mandje van aandelen elke maand of elke week, wat ze maar willen, is toch in grotere, brede indices, MSCI World of toch meer westers, S&P, Eurostoxx.
Zo saai, dat zit echt overal in.
Ja, prima toch? Dan heb je het wel lekker. Ja, dat zeggen mensen vaak, is saai beleggen. Dan heb je gewoon elk jaar ongeveer 7-8% gehaald, al jarenlang gemiddeld. Prima.
Okay.
Ja, is leuk.
Ik
zou
me kunnen voorstellen dat misschien de S&P wel het meest populair is tegenwoordig.
Of de Nasdaq?
Nee, de MSCI is. En dan zijn er ook wel mensen die de SRI-versie nemen. En je hebt natuurlijk ook de MSCI met of zonder opkomende markten. Dus daar zijn wat variaties op. En de S&P is natuurlijk ook populair. En de thema's als AI en individuele aandelen. Maar de MSCI World is het populairst op dit moment.
Het is wel interessant om daar eens naar te kijken. Ja, Albert, we hebben het wel vaker over gehad ook. S&P 493, moet ik zeggen. De S&P 500 min de Big 7. Je hebt ernaar gekeken. Die S&P ligt heel erg goed. Ja. Heeft het heel goed gedaan.
19%.
Jaar, maar dat komt eigenlijk alleen maar door die 7 fantastische aandelen.
Ja, wat dat betreft. Ik ben toch vandaag lijstjes aan het opnoemen. Net van Jefferies op Adyen. Dus nu gaan we Nvidia 255% rendement. Microsoft 55. Meta 155. Google 47. Tesla 121, Apple 55, Amazon 71. Dus een gemiddelde voor deze 7 aandeeltjes van 108
procentjes.
Ongelooflijk. 8% gewoon aan de haak. Kijk, dat bedoel ik nou. Je hebt het over saai beleggen met 7-8%. Ik wil het liefst 108%.
Ja. Had je net precies die 7 moeten hebben en geen andere. Maar
die had Nico gegaan.
Is daar een ETF van?
Ja, vast. Ja. Ja, denk het wel.
Nou, dat is een beetje zoals die analist van Jefferies. Die koop je dan nadat.
Ja. Maar dat is, om even serieus, die zitten eigenlijk in alle ETF's. Hè? Alle, je kan geen, wij doen hier ook ETF van de week. Er zit heel vaak in wat voor thema
je hebt. Je hebt ook gelijk gewogen S&P 500. Hè? Dus die kun je ook kopen. Als jij een gelijk gewogen S&P 500 ETF hebt, dan heb je natuurlijk dit jaar een veel lager rendement. Mm-hmm. Maar als die 493 aandelen die dit jaar dus geen ene pannenkoek hebben opgeleverd.
Nou, ze hebben niet niks gedaan, toch? Dus de S&P is 19% gestegen en zonder de Magnificent 7 was dat iets van 8%
geweest. Is het gedaald?
Nee, ik dacht wel gestegen.
Maar is die S&P... Die had... 7 zijn 30% van de S&P.
Ja,
maar
nu.
Ja, ik had
de gelijk gewogen index had ik erbij gepakt. En okay. die was 6% in euro's gemeten.
Ja, ja oké.
Okay.
Ja,
dus een plusje. Maar kijk, 6% is niet...
Dat doen we niet voor.
Ja, daar doen we niet voor. Dat is minder dan die 8 die Erik ons net beloofde.
Ja. Als je naar kijkt, jongens.
Het is bizar, hè, hoe goed die bedrijven het hebben gedaan. En dat is natuurlijk ook wel het gevaar. Misschien, kijk, dat is misschien, want Erik doet veel met ETF's natuurlijk, maar van, kijk, al dat geld wat stroomt in die markt, je ziet zulke soort grote bedrijven, daar stroomt zoveel geld naartoe. Alleen, ja, als je er nu naar kijkt, ja, laat ik het zo zeggen, een algemene tekst, ze lijken ondanks de fantastische groeivooruitzichten wel een beetje prijzig.
Ja. Behalve Nvidia.
Ja, aan de andere kant, dat had je waarschijnlijk een jaar geleden misschien in sommige gevallen ook al gezegd.
Ja, zeker.
En ik moet zeggen, ik ben blij dat ik geen vermogensbeheerder ben. Want dan is de vraag, als je er niet in zit, dan zeggen al je klanten, hoe is het nou mogelijk? Je hebt dus even, hoe heb je het gemist?
Ja.
En als je er wel in zit en volgend jaar gaat ooit gaat onherroepelijk die waardering omlaag, dan is het van, ja, hoe kon je ook op de haai dat aandeel kopen?
Dat is wel een probleem voor vermogensbeheerders, hè? Want die worden natuurlijk afgerekend op de benchmark, of de S&P MSCI. Die wordt omhoog getrokken door die 7 groot. Dus je moet ze eigenlijk wel hebben om mee te kunnen doen. Als je niet hebt, dan blijf je echt achter.
Ja, maar ik weet het niet precies, maar in zo'n MSCI World zal die weging natuurlijk wel veel kleiner zijn dan in de S&P 500.
Dat is zeker zo. De MSCI World is wel 60% Amerika waarschijnlijk. En daarvan dus, het is wel kleiner, maar dan doe je dus ook mee.
Ja. En nog steeds mee.
Ja, en het zijn natuurlijk wel niet voor niks zijn die bedrijven zo hard gestegen. Het zijn natuurlijk ook hele mooie bedrijven. Althans... Ja. De ene wat mooier dan de ander misschien.
Ja, maar ze doen het goed. Hoge winstmarges. En ze groeien weer. Hè? Ze groeien sowieso weer.
Ik weet nog dat er een goeroe was bij het linksbeleggersdebat die Meta tipte.
Ja. En Farming toch?
Ja, en Farming. Die was wat minder.
Dat was volgens mij wel voordat Meta heel hard daalde.
Je moest een Nederlands en een Amerikaans aandeel doen bij links altijd. En het Nederlands had ik Farming gedaan, dat die zouden goedkeuring krijgen. Nou, is allemaal uitgekomen, alleen die koers die doet niks.
Ja.
En Facebook dacht ik van,
Meta.
Zuckerberg lacht en die huilt. En die lag toen echt in de lappenmand. Want ze hadden veel te hoge kosten gemaakt.
Die kon dat op. Kansloze Meta-verhaal.
De Metaverse had hij heel veel geld aan besteed. Maar dat stond toen 115 of zo.
Nee, onder de 100.
Hij heeft niet onder de 100 staan.
Je hoort hem niet meer zo heel veel over dat Meta, toch? Hij heeft het nu natuurlijk over AI de hele tijd.
Ze draaien natuurlijk als een tierlie. Ondanks dat die advertentiemarkt ligt wat onder druk. Maar dat gaat allemaal naar Facebook.
Maar wat wel grappig was... Nico bracht destijds het Farming verhaal met volle overtuiging. Bij Meta denk ik, nou, ik weet niet wat ik nu vertel. Maar dat was wel een goede tip.
Nee, maar soms moet je een beetje geluk hebben.
Ja. Nou ja, zeker. Bijvoorbeeld dit jaar, een van de bedrijven, we hadden het net over Duitsland, dat iedereen dan verrast is. Maar ik denk, als je nu aan mensen vraagt, denk je dat Philips het dit jaar goed gedaan heeft? Nou, 30% gestegen.
Ja.
Terwijl je natuurlijk alleen maar hoort van die snurkproblemen.
Ja. Nee, dat klopt. Het zijn ook zijn best... behoorlijke uitslagen op de beurs dit jaar. Het is wel een apart jaar geweest. Dus wat dat betreft.
Bezi ook, hè? 108% Bezi.
Ja, verdubbeld. Meer dan verdubbeld.
Ja.
Dat is gewoon een van de Big Seven eigenlijk. Gewoon mee met de grote jongens. Ja. Righty, goed. Wat ook hard gestegen is, jongens, laatste tijd. Ja, ik hoor jou ook wel eens over Bitcoin hier. Tenminste, ik weet niet of je dat nog steeds doet, maar je volgende leven, zeg maar.
Ik had ooit een hele kansloze portefeuille met bijvoorbeeld die hele kleine...
Heb je de shitcoins ook allemaal nog?
Ik heb er nog wel een paar. De pancake swaps en whatever. Maar daar hebben we het echt over 20 euro of zo.
Dat, is daar ook een rally aan het rondgaan? Of is het alleen Bitcoin en Ethereum?
Ook wat andere coins zijn omhoog aan het gaan. Maar het is natuurlijk de aandacht gaat vooral uit naar Bitcoin. Want dat is dit jaar ook met 150% gestegen. Ja, dergelijks.
Ja, wat, ik weet wat stond.
16, 18. Ja. En nu 40 plus.
44 staat er. Ja. Dus stond er even. Dus ja. Ze blijven kopen. Ja, die dingen zijn op straks.
Ja, nee.
Ik te krijgen.
Nou ja,
er komt
precies.
Een halving aan. Halving.
Ja, dat schijnt een van de redenen te zijn. Dus er zijn nu iets meer dan volgens mij 19 miljoen bitcoins in de omloop van de uiteindelijk maximaal 21 miljoen.
Is dat een paar zoek?
Er zijn ongetwijfeld een paar zoek. Er zijn een paar mensen die hun code zijn vergeten. Dat is altijd van die treurige verhalen.
Ik sprak iemand, die had er eentje gekocht. Een oud optiehandelaar, die kwam ik laatst tegen. Die had, zegt, ik heb er eentje op mijn telefoon. Alleen, ik kan er niet bij.
Afgrijselijk. Ja, je hebt ook die man die heeft volgens mij echt dit. Nou, tientallen miljoenen, maar die mag maar nog. Die heeft geloof ik nog 8 keer mag hij zijn paswoord zeggen. En dan is het altijd weg. En hij heeft geloof ik 4 keer verkeerd gewoon iets dergelijks.
Oh,
maar dan word je helemaal gek. Maar en het andere reden is dat er naar verluidt een goedkeuring gaat komen voor een ETF van BlackRock op.
Ja. Zijn toch ETF's met Bitcoin?
Maar niet in Amerika.
Nee, helemaal niks. Nee. Kunnen die niks doen met Bitcoin?
Geen echte ETF.
Oh, dat wist ik niet. Dat
is daar niet. Dan. Dus dat zou effect kunnen hebben. Is natuurlijk nu alweer ingeprijsd. En verder gaat Bitcoin ook gewoon mee omhoog met het algemene risk-on verhaal van volgend jaar gaan die rentes weer omlaag en het feest is weer begonnen.
Iets anders wat ook omhoog gaat, dat begrijp ik dan niet goed, is de goudprijs. Die gaat ook hard omhoog. Die stond even boven de 2100. Nu zakt het weer wat terug, maar dat ligt ook heel
erg. Een all-time high. Ja. Nou, dat heeft ook te maken met de rente. De dollar is ook een beetje verzwakt de laatste tijd. Geopolitieke spanningen wordt ook altijd weer aangehaald als goud omhoog gaat. Ja. En tot slot zijn centrale banken, behalve dan de Amerikaanse, die zijn best wel veel goud aan het kopen. Dus je hebt een aantal landen die hebben het een beetje mee gehad dat ze afhankelijk zijn van de Amerikaanse dollar. En een van de dingen die ze doen is veel goud kopen. Ja. Dus 2022 was een recordjaar aan inkoop van centrale banken. En dit jaar wordt waarschijnlijk nog meer. Dus er zit ook een achterliggende echte vraag naar goud. Dus
een beetje weg van de dollar.
Ja.
Als de dollar valt. Er is ook een boek over uit. Als de dollar valt. Albert, heb je die wel eens gelezen?
Nee. Jij wel?
Ik ook niet. Ga ook niet doen, denk ik.
Nou ja, aan de andere kant, goud staat nu wel op een all-time high.
Ja,
dus,
dat is waar. Dat staat ook weer goed.
Ja.
Even kijken. Dan, oh ja, dat is leuk om hier over te hebben. Elk jaar, aan het eind van het jaar, komt Saxo Bank met een aantal waanzinnige voorspellingen. En dat is soms wel leuk, hè? Ze zijn af en toe rare dingen. Maar
beetje,
dit jaar ook weer. Alleen,
het
viel me nu een beetje tegen. Ze hadden er ook maar 8 in plaats van 10. Dus ik denk een beetje. Ik heb die man wel eens gesproken, die Steen Jacobs. Ze zegt, hoe gaat het dan? Ja, iedereen op kantoor denkt mee de hele maand en gaan we rare dingen bedenken. En komt er een lijstje uit. Nu hebben ze niet heel. Ik ga een paar opnoemen. Moeten jullie maar zeggen of je erin gelooft of niet. Albert, eentje voor jou, olieprijs. Je bent met de grondstof altijd bezig. Die gaat naar $150. En dan gaan de Saoedi's, die verdienen zoveel geld, die kopen dan de Champions League, zeggen ze.
Niet waar.
Zodat Ronaldo niet waar.
Ja, we kunnen bij alles waarschijnlijk niet waar zeggen.
Dan komt Ronaldo weer terug in de Champions League. Dat zou wel leuk zijn.
Ja, als de economie een beetje gaat tegenvallen, dan gaat zo'n olie.
Olie 150 is niet heel gek. Dat zou kunnen.
Ja, maar dat is de Champions League kopen.
Nee, dat is wel.
Gaat echt niet gebeuren. Oh, misschien willen ze meedoen in de Champions League. Want die competitie daar ook.
En bij de golf hebben ze een alternatief iets bedacht. Hè? En dan hebben ze een aantal van die topgolfers. Die hebben gezegd, als je je bij ons aansluit. Ja. Dat is dan, nou, ik zit niet in het golf. Ik ben de golf niet. Maar dan net als met tennis heb je ATP. En hebben ze gezegd, hebben we de BTP of whatever. En dan krijg je 10 miljoen als je in ieder geval alleen bij ons tennist.
Ja.
Of golf dan in ieder geval.
Okay.
Dat is al wel een keer gebeurd.
Ja. Misschien komt zijn ze er bezig.
Een soort alternatieve Champions League. Dat wilden ze toen toch ook al doen, die grote clubs.
Ja, dat zou kunnen.
Als dat ooit van de grond komt, dan kunnen die clubs zich daar ook in kopen.
Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk al heel veel spelers die daar nu spelen, voetballers. Ja. Maar ik moet je zeggen, ik kijk niet heel vaak naar wedstrijden in Saudi-Arabië. Ik weet niet of jij vaak kijkt, maar...
Nee, niet heel vaak.
Nee.
Ik heb eerlijk gezegd, denk ik, nog nooit één gezien.
Dan moet Ajax opeens uit tegen... jullie zitten niet in de Champions League, maar dan Feyenoord bijvoorbeeld.
Nee, jij ook niet meer.
Ook niet meer.
Gaat niet meer.
Jammer
dit. Je zit niet met 2 Feyenoorders, man.
Ja.
Wat ben je op, Erik?
Jullie liggen er ook uit.
Jongens, serieuze zaken. Het banenrapport, de rente. Moeten we even over de rente hebben. Erik, de rente is aan het dalen. Hè? Tenminste, de 10-jaars. De centrale banken doen nog niks. Wordt het niet tijd dat ze in actie komen?
De centrale banken?
Ja,
of ze niet nu al...
Tien jaars in Amerika is al van 5 naar 4.
De verwachting is nu dat ze volgend jaar gaan verlagen. En je merkt ook links en rechts als ze commentaar geven. Zowel de Fed heeft deze week een aantal mensen wat gezegd. En in Europa heb je die Schnabel, die normaal gesproken vrij hawkish is. Maar die hebben allemaal wel een beetje aangegeven. Voorlopig komen er in ieder geval geen renteverhogingen meer. Nee. Dat is iets anders dan zeggen dat je gaat vlagen. Maar in ieder geval, het gaat niet verder omhoog. Dus wat dat betreft heeft de markt wel gelijk gekregen. Alleen nu is de vraag hoe snel en wanneer gaan ze verlagen. En de marktprijs in, ik geloof, Amerika volgend jaar 5 keer gaat verlagen. En Europa 6 keer. Ja, dat moeten we nog maar zien. Ja,
dat zou kunnen. Dat blijft er wel in, hè, dat verhaal. Want we hadden ze eigenlijk begin van het jaar ook al gezegd. Ging men heel erg erop speculeren van, we zijn er zo overheen. We gaan zo weer omlaag met die rente. Maar dat is niet waar gebleken, niet uitgekomen.
Nee, er zijn nogal wat voorspellingen niet uitgekomen. Natuurlijk, nee. Er wordt ook al voor mijn gevoel 1,5 jaar lang een recessie voorspeld. Dus,
dat is ook een waanzinnige voorspelling.
Ja, dus ooit de econoom die heeft gezegd, de markt heeft van de laatste 8 recessies er 5 correct voorspeld of zoiets. Weet je, ook andersom van de 5, noem maar op. Maar dat wordt vaak toch verkeerd voorspeld. Maar goed, het lijkt er in ieder geval voorlopig wel op dat het inderdaad gaat gebeuren. Dat die rente uiteindelijk in ieder geval niet hoog gaat en waarschijnlijk verlaagd wordt. Maar wat daarbij belangrijk is, zijn natuurlijk die cijfers. Want daaruit moet het blijken. Dus nu zitten we weer even in de fase, slecht nieuws is goed nieuws.
Ja.
Dus als we zien dat de economie terugvalt of de banen vallen tegen of de inflatie is laag, dan is dat goed nieuws voor de beurs op dit moment.
Ja. Ja.
Nee, als je het hebt over rente, dat is echt toeval, maar dat bij Trade Republic krijgen we 4% nog, hè?
Nog
ja, dat klopt. Dus bij Trade Republic. En we zijn overigens een bank.
Ja, die hebben een bankvergunning.
Ja.
Daar moeten we het ook over hebben.
Ja, nee, dat is goed nieuws. De ECB heeft ons een volledige bankvergunning verleend.
Mm-hmm.
Waarmee we onder toezicht vallen van de BaFin en de Bundesbank in Duitsland. We zijn een Duitse bank. Maar los daarvan is de spaarrente bij ons 4% tot 50.000 euro. Vrij opneembaar. En je ziet in de app precies wat je opbouwt per dag. En dan wordt het 1 keer per maand uitgekeerd.
1 keer per maand uitgekeerd.
Ja.
Okay. Ja. Maar 4%.
Ik zal wel iets meer dan wij bij ABN of ING krijgen op de rekening, Albert.
Ja, nee, nou ja, ik zit met mijn holding zit ik ook ergens. Dan krijg ik nu 2,8.
2,8 al.
Alleen, dat kan natuurlijk. Bij de meeste brokers kun je niet bankrekeningen openen met een holding. Dat is jammer.
Nee.
Maar voor je privégeld 4%. Ja, dat krijg je niet zo snel. Ik heb wel Nederlandse staatsleningen, maar dan krijg je nu 3% voor een jaar.
Volgens mij minder, of is het nog 3?
Nou, 2,8 of zo.
En die Duitsers stonden er al, die zaten op 2,7, 2,6 of iets.
En nog even tot slot daarover, het valt onder het depositogarantiestelsel.
Tot 100.000 euro.
Tot 100.000 euro. Maar je krijgt rente tot die rente geldt tot 50.000.
Maar die bankvergunning is wat dat betreft natuurlijk wel een mooie mijlpaal, denk ik, voor het bedrijf.
Zeker. En ik denk ook voor klanten uiteindelijk. Omdat het toch daaruit blijkt dat het een betrouwbare partij is. De ECB verleent niet zomaar een vergunning.
Nee.
En niet alleen dat. Hierna krijg je ook meer toezicht. En tot slot kunnen we natuurlijk nu allemaal leuke nieuwe dingen gaan verzinnen. Waarmee we mensen kunnen helpen om lange termijn te gaan beleggen.
Ja, oké. Okay. Leuk. Ja. Goed om te weten. Dan gaan we even de agenda erbij pakken. Niet wij, de mensen thuis. Hè? Want we hebben best een druk programma de komende week. Albert, volgende week, donderdag, webinar, aandelenelftal.
Ja.
Jij en ik?
Ja, absoluut.
Wat gaan we dan doen? Never change a winning team?
Nou, kijk. Niet om ons op het schoudertje te kloppen. Maar
nou, dat mag best een keer.
Ja, oké, okay, nou doen we het wel.
Als het niet goed gaat, dan horen we het ook.
Het elftal heeft nog nooit zo goed gepresteerd als in de laatste 2,5
maanden. We zijn een soort PSV eigenlijk, ongeslagen kampioen.
Ik heb het even gemist. Wat zit er in het elftal?
Aandelen.
Ja, dat begrijp ik. Maar
Alphen, KPN, Rabobank, Acelis, Shell, InBev, Aegon, ASMI, ASML, Flow en Justy Takeaway. De laatste update was op 4 oktober. En dit groepje aandelen staat sinds dat moment op plus 14%.
Sterk.
Waanzinnige visie.
Dus waarbij de grootste dogs nu de grootste koningen waren.
We moesten even met de billen bij elkaar bij Alphen. Maar goed, goed.
Maar ook een Acelis die we net hadden opgesteld. Ja. Die heeft het fantastisch gedaan. Dus,
cyclische aandelen hebben het goed gedaan.
De index heeft plus 7 gedaan, ongeveer een rij plus 14.
Niet slecht, niet slecht.
Dus nu zitten we met een probleem. Dus, met zoveel succes, wat ga je nu doen?
Ja, ga je je spits wisselen die net gescoord heeft?
Kijk, ik geloof in doorselecteren.
Doorselecteren.
Want we willen natuurlijk gewoon wel een goed team blijven.
Ja, nieuwe jongens inbrengen.
Er hebben ook een aantal dusdanig goed gepresteerd. Kijk, we hebben net hadden we de hele tijd over de rente. De vraag is, Rabobank stond de vorige keer op 90 en staat nu op bijna 100. 99, nog wat.
Ja.
Dus de effectieve rendement is nu weer rond die 6,5%. Ja. En dat is natuurlijk ook gedreven door de verwachting dat de rente omlaag gaat. Ja. Maar het is onze doelman. Alleen het is een beetje raar dat je doelman in één keer elke keer in de spits staat, die ballen erin komt. Ja. Dat is een beetje raar.
Dat is bijlopen van de week.
Dus de vraag is,
ja, maar denk je
is
dat
er
de
nog
rente,
steeds een doelman?
Denk je dat de rente verder daalt? Dat is gewoon de vraag hier.
Ja, ik denk dat er wel relatief veel hoop is ingeprijsd inderdaad. Ja, dus, maar misschien kan hij er wel in blijven, maar als doelman om de nul te houden is misschien wel weer wat ambitieus.
Ja, ik weet het. Misschien juist nu als doelman. We hadden hem eigenlijk in de spits moeten zetten.
Ja, maar hij
heeft gewoon 10% gedaan. Dat is ook niet heel bijzonder.
Nou, niet bijzonder voor een doelman.
Nee, maar het hele setje doet 14%. En dat doet iemand
het is wel
met 10%. Ja, die
is eigenlijk een beetje saai dan.
Tuurlijk, het is een keeper. Daar verwacht je niet veel van. Maar
je hebt niet het systeem gewoon simpelweg. Degene die het slechts presteert, die gaat eruit.
Daar was allemaal die voorstander van.
Okay.
Nee, hadden we
geen aandeel over.
Nee, of andersom, degene die het best presteert gaat eruit.
Ja, nee, dat
blijf je op je bleeder zitten.
Verkeerd om.
Ja, ja.
Maar je moet ook soms een keer een speler de kans geven om te herstellen.
Of rust geven.
Nou, ik ga ook even luisteren.
Jongens inbrengen. Maar het is donderdagavond, dames en heren. Je kan je inschrijven bij ons op de website. Link zetten we onder de video. En dan is het donderdagavond van 8 tot 9.
Ja.
Nieuwe elftal eigenlijk gaan we bekijken.
11 tips voor 24.
Dan hebben we nog meer voor volgende week, waar mensen ook even moeten letten. CEO Talk doen we met enige regelmaat. Speciale podcast waarin we CEO's van beursgenoteerde ondernemingen hier krijgen in de studio. Dan gaan we mee in gesprek over het reilen en zeilen van hun onderneming. En daar hebben we de komende week 2 afleveringen van. Avantium komt hier langs, Tom van Aken. En de CEO van ASR komt hier langs. Jos Pater heet die man. Die komt hier langs en die komt vertellen over hun bedrijf. En als jullie vragen hebben die je aan hen wilt stellen, dan kun je dat doen. Kun je die opsturen naar info@deaandeelhouder.nl. En dan gaan wij met hen in gesprek natuurlijk. En dan proberen we die vragen mee te nemen. En dan had ik nog iets volgens mij. Hebben we nog meer? Albert, onze kortingsaanbieding.
Ja.
Daar over gehad. Onze decemberaanbieding.
Nee, daar hebben we nog niet over.
Laten we het daar eens over hebben. Ja. Mensen die lid willen worden van de aandeelhouder. Dat doen we niet vaak, maar af en toe moet je ook wat weggeven natuurlijk.
Black Friday, hebben jullie ook al meegedaan?
Dat was zo.
Ja.
Daar ben je geen voorstander.
We zijn daarna begonnen.
Oké.
We zijn daarna begonnen.
Een beetje rond Sinterklaas. Nou, als je naar deaandeelhouder.nl/korting gaat, dan staat daar een hele mooie aanbieding. Dus kunnen mensen rustig even naar kijken.
Ja, en dan kan je ons het hele jaar volgen en zie je alles wat we doen. We zijn natuurlijk, wat doen we hier? We zijn de hele tijd met de beurs en met aandelen bezig. En alles wat we zien, dat delen we met onze leden. Hè? Op allerlei manieren, via video, artikelen, website, magazine op de zaterdag. En dan kan je gewoon een jaartje meekijken met ons. Gezellig. Goed, dan eens even een keer naar wat individuele aandelen, jongens. Wereldhaven was in het nieuws. Ja, dit is natuurlijk niet heel veel nieuws. Maar Wereldhaven is op zich wel bijzonder. Je ziet dat al dat vastgoedhoekje op de beurs doet het niet zo goed. We hebben natuurlijk last van die hoge rente, Erik.
Ja.
Maar Wereldhaven, ja, dat gaat al eigenlijk een hele tijd niet zo goed. Maar die hebben nu toch wel een beetje weer de wind in de zeilen. En die gaan zelfs uitbreiden. Een winkelcentrum erbij gekocht. In Hoofddorp.
Fantastisch.
In Hoofddorp?
Heel weinig.
Dat was wel goed, want ik zat naar dingen te kijken. Naar die webcast van Matthijs Storm. En hij zei, dat ging allemaal het Engels natuurlijk. Toen zei hij van, ja, voor de mensen die niet uit Nederland komen. Hoofddorp is een suburb van Amsterdam.
Ja, nou ja. Met een beetje fantasie kan je dat wel zo doen.
We hebben gewoon een winkelcentrum in Amsterdam gekocht.
Ja. Oh ja.
Nou ja, kijk, ze bezaten al de helft. Dus,
een vrij logische aankoop.
Nou ja, dus ze zullen wel goed inzage hebben in de ontwikkelingen.
Dat is een beetje wat ze met toeristen ook doen. Dat, wat is het? Muiderslot wordt Amsterdam Castle genoemd. Dat je dat die toeristen een beetje.
Hier in Naarden hebben we een hotel, Jan de Bak.
Ja.
En daar zie ik altijd dan die bussen met, vaak Chinese mensen die daar dan worden gaan. Maar die hebben ze waarschijnlijk verkocht. Hotel in Amsterdam.
Ja, dan zetten ze ook even een bordje erop.
Behalve als ze naar Volendam gaan, dan zeggen ze het al voor.
Nee, maar winkelcentrum. Ze hebben 3,5 miljoen aandelen uitgegeven. Dus wel 10% verwatering. Dus dat was wel stevig. En die hebben ze aan Dela gegeven. En dat is gelijk weer geplaatst. Dus vandaar dat je ook...
Dela, uitgever.
Uitvaartcentrum.
Zeker. Het was wel een beetje een dode boel daar inderdaad. Dat winkelcentrum. Misschien kun je daar wat aan doen.
Ja, dus, maar ja, kijk. Ze hadden het over voor mij een yield van 8% of iets dergelijks. Dus het is gewoon een winkelcentrum wat ze nu 100% bezitten. Om
een compagnon
die wilde eruit.
Ik word niet in één keer heel enthousiast. Misschien komt het door jullie eraan vertellen. Maar
wat vind jij van de man? Kijk, je kijkt natuurlijk naar die rente. 4% rente in Nederland, Amerika 5. Dit soort bedrijven die geven nu een dividend van 8%. 8,3% bij Wereldhaven is het. Heel veel vastgoedbedrijven die zitten daar een beetje in die hoek. Nou, was dat in het verleden vaak een red flag met een hoog dividend, Albert. Ja. Als je nou dit zo ziet en je ziet dat, je is toch wel het ergste een beetje achter de rug. Met die
Het ergste is achter de rug. Ze werken niet met een te hoge loan to value. Ze hebben dit ook gefinancierd met aandelen. Dus ze zorgen er ook voor dat gewoon prima blijft. Dus kunnen volgend jaar misschien zelfs naar 1,20 dividend of zoiets gaan.
Ja.
Dus dat lijkt wel redelijk veilig. Kijk, ik ben zelf geen vastgoedbelegger. Real estate.
Het andere dus, is natuurlijk, behalve die rente, is natuurlijk dat mensen meer thuiswerken en meer online kopen. Ik wil die twee problemen, die zijn nog niet helemaal. Nee, ik kan dit winkelcentrum, ik heb geen idee, misschien is dat heel erg goed lopend, goede locatie, et cetera. Dat kan natuurlijk. Je hebt natuurlijk daar binnen ook wel, maar in zijn algemeenheid.
Ze hebben de boel helemaal omgebouwd. Hè. Ja, ze noemen dat full service centers. En wat ze eigenlijk willen is dat een winkelcentrum inderdaad. Kijk, de modewinkels deden allemaal heel slecht. Mm-hmm. Die proberen zoveel mogelijk eruit te werken. Maar wat wel goed loopt, is bijvoorbeeld een brillenwinkel loopt goed. Supermarkten lopen goed.
Easy Toys.
Zullen nu Easy Toys? Heb je daar zo'n winkel van?
Nee, ja, denk het wel.
Je bedoelt in de Toys.
Oh, in de Toys. Nee, die zie je.
Waar het gedachtevol van is. Nee, maar daar ben ik helemaal van apropos.
Easy Toys. Ja,
Easy Toys.
Is een heel andere
winkel. Brillenwinkels is goed, zei ik. Maar ook Basic Fit wil ze erin hebben. Dat soort dingen. Een apotheek, waar mensen voor dagelijkse dingen heen moeten. Dus eigenlijk een soort alibi hebben om naar zo'n winkelcentrum te gaan. Maar je moet toch even iets halen. En dan kom je ook bij die andere winkels en dan ga je daar gewoon...
Dan ga je even Basic Fit en dan doe je even een nieuwe bril. En dan
kom je nooit mee naar de winkel?
Jawel, maar ik kom
bij elke dag aan de supermarkt.
Ja, precies. Maar in winkelcentra ben ik heel weinig.
Nee. Ja.
Wat het wel is, dat voor dit soort bedrijven wel het ergste krimp en alles wat er geweest is, dat lijkt nu wel in ieder geval tijdelijk tot stilstand te zijn gekomen. Doordat ze zichzelf ook opnieuw proberen uit te vinden natuurlijk. Dus door zo'n soort concepten te hebben waarbij je er wel naartoe moet, zeg maar. Hè? Naar een apotheek, dan moet je heen in principe om je mee te
zijn. Niet naar Hoofddorp.
Nee?
Nee, maar oké. Okay.
Nee, maar ik bedoel dat wel. En die 8% lijkt voor de komende jaren wel veilig. Alleen de vraag is, hoe ziet dit er over 10 jaar uit? En daar heb ik zelf niet echt een hele sterke mening over.
Nee, oké. Okay. Nou, dat zullen we zien, hè. De proof is in de pudding. Dan een ander aandeel, LVMH is in het nieuws. We hadden het net al even over China. Dat het daar allemaal ietsje moeizamer gaat. Nu hebben zij daar, heel veel, daar halen ze heel veel omzet uit. De Chinezen houden van dure merken. Werd bekend dat de CEO, ook de groot aandeelhouder, Bernard Arnault, heeft behoorlijk bijgekocht de afgelopen maanden. Wel al op een te hoog niveau, moet ik eerlijk bij zeggen. Want het kwam van de 900, nu 700. Hij is er rond 800 al beginnen te stapelen.
Ja.
Wat zegt jullie dat als zo'n insider behoorlijke aandelen bijkoopt?
Nou, hij zal het in ieder geval niet doen als hij nul vertrouwen heeft in zijn eigen tent. Dus wat dat betreft is het een goed teken. Maar ik heb zelf niet dat ik nou een aandeel wel of niet koop omdat de topman iets wel of niet doet.
Geeft toch een behoorlijke mate van vertrouwen als je dat doet? Of zeg je van?
Ik weet de details hier niet van hoor, maar in principe niet verplicht of onderdeel van een pakket, beloningsstructuur of iets anders.
Ja, maar jullie of hij wel wat verdient, misschien krijgt hij gewoon 1 euro. Omdat
maar dit is toch de rijkste man ter wereld?
Ja, in Europa in ieder geval.
In Europa.
Hij heeft iets van 180 miljard.
Nou, als hij dan nu 1 miljard heeft bijgekocht, is dat dan heel schrikbarend of zo?
Ik weet niet precies hoeveel die bij, maar...
Ja, maar dat, ik vind ook altijd, zoiets moet je een beetje leren aan wat het natuurlijk zo'n persoon dan ook bezit. Is voor, als je ziet, hij koopt 1 miljard, bij wijze van spreken. Ja. Ik weet het niet, hè? Geen idee. Ja, dan klinkt dat natuurlijk als fantastisch en een enorme investering. Alleen als je zoveel geld hebt, dan moet je daar misschien ook naar kijken.
Dan is een beetje klein.
Maar alleen, ik zei het al, het is een soort signaling effect. Hè? Dat als hij structureel bijkoopt, nou, dan heeft hij er gewoon heel veel vertrouwen in. Dat absoluut. En hetzelfde als dat je zegt bij het verkopen, dat dan altijd een heel slecht signaal is. Ja, misschien moet iemand wel belastingclaims betalen omdat hij heel veel winst heeft gehaald op zijn aandelen. En dan heeft hij wat cash nodig.
Ja.
Want je geld zit wel vast. Dus je moet altijd wel verder kijken dan puur en alleen naar de headline, denk ik.
Wat een wijsheid weer, hè?
Ik ben het er helemaal mee eens.
Ja, goed zo. Ja. Dan hebben we het andere bedrijf ASM International. En die, ik moet zeggen het verkeerd trouwens, dat het bedrijf heet nu ASM opeens. Die zijn in Amerika bezig met
Rutte.
Investeringen. En dus, ja, Mark Rutte is daar ook, hè?
Ja, heel nuttig.
Heb je hem gezien?
Ja, in die zelfrijdende auto zat hij. Ja, als eerste wereldleider of zo stond erbij. Ja.
Wereldleider?
Ja, wereldleider. Ja,
dat,
ja.
Dat ging helemaal goed.
Ja, ja, ik vind het op zich wel goed dat hij daar is en probeert een beetje onze industrie te helpen.
Het is toch niet. Het is wel een beetje zo dat die bedrijven gaan allemaal investeren, moeten veel investeren. Maar ik vraag me af of ze nog wel in Nederland investeren. Of dat ze dat liever doen in Amerika.
Ja, ik denk dat ze daar ook zijn, omdat je hebt in Amerika heb je die Chips Act. En ja. Voor 39 miljard probeert de Amerikaanse overheid de halfgeleiderindustrie daar te stimuleren. En ik denk ook dat bedrijven als ASM denken, als we daar een campus of iets anders bouwen of een fabriek, dat we meer aanspraak maken om eventueel ook een beetje die subsidies te kunnen krijgen. En daarnaast is natuurlijk die chipsrestricties die gelden van Amerika ten opzichte van China. En je krijgt steeds meer eigen blokken. Iedereen wil zijn eigen chips hebben.
Ja.
Dus ik denk dat een bedrijf als ASM ook graag daar wil zijn. Om in ieder geval daar binnen die zone nog actief te kunnen zijn.
Albert?
Nou ja, je wil natuurlijk, zeker als zo'n soort bedrijf, wil je natuurlijk ook investeren waar je misschien wel de echte groei ziet. En ik denk dat het heel verstandig is ook voor zo'n soort bedrijf om daar natuurlijk een sterke foothold te hebben. En ja, ze zitten in Nederland, maar ja, dus de vraag is natuurlijk van, moeten ze dan, want ze schaven zelf aan ASM. In een interview van Even Kruug zegt zij van, met de politieke macht volgens mij van Wilders, is het de vraag als we nog in Nederland wilden investeren.
Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd.
Dat vind ik ook, ja, ben ik mee
eens. Ik bedoel, ja. En ASM heeft geloof ik 4.500 werknemers, waarvan er überhaupt maar 200 in Nederland zitten.
Ja.
Dus ja. En het andere is, als je dan zegt ik wil naar een politiek stabiel land, die gaat nu naar Amerika met die verkiezingen die eraan komen. En weet je, ik weet het niet.
Ja, dat komt terug.
Vind ik, nou ja, bijvoorbeeld, ja. Dat is niet onwaarschijnlijk.
Maar wat vinden jullie dan van de innovatietax die we in Nederland hebben? En dat zijn de bedrijven die dan technologisch gezien vooruitstreven, die betalen onder de 10% vennootschapsbelasting. Iets van 8 of 9%, ja. Dat geldt voor een ASML. Wat onwijs belangrijk is voor Nederland. Die bedrijven die worden zeg maar fiscaal gezien zwaar gemat ten opzichte, ja, van de MKB'er in dit land. Hè? Want die betaalt gewoon 19, nog wat procent over de eerste 2 ton en daarboven gewoon lekker 26%. En ik snap wel dat je die bedrijven natuurlijk 100% nodig hebt voor je werkgelegenheid, et cetera. Maar waarom alle MKB is bij elkaar opgeteld? Dat is belangrijker nog voor de economie dan dit soort bedrijven. Waarom betalen die hoge tarieven?
Omdat die niet weggaan.
Nee, omdat die niet, ja, verenigd zijn en niet die weg kunnen
niet
weg, gaan.
Ja. Die kunnen niet, ja, weg, maar...
Alleen ik vind het wel zelf... Kijk, ik ben zelf MKB'er en ik zit daar altijd wel... ik vind, dat is voor mij altijd wel een bron van irritatie.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb zelf in ieder geval nog meer moeite mee dat ze de fossiele industrie steunen en dat je nog steeds gaan kerosinebelasting en dat soort voordelen, Schiphol. Ja. Dat vind ik erg. Ik bedoel, ASML, dat is wel de toekomst. Weet je, dat, ja, is wel waar het allemaal om draait. Dus, en daar help je uiteindelijk, als zulke bedrijven zich in Nederland blijven vestigen, help je ook, ja, het midden- en kleinbedrijf, ja, mee. Maar
ik kan me voorstellen dubbel, ik zit er ook dubbel in.
Dat, hoor, je dat oneerlijk vindt, eerlijk gezegd.
Ja, nou, het is een beetje een dubbel gevoel. Want je denkt aan de ene kant van, voor die MKB, eerst zaten we op 15. Dus dat werd naar 19, wat is het, 6 of 8 werd het geschroefd. Dus dat gaat omhoog. En die innovatiebox, dat blijft gewoon hetzelfde. Dat je denkt van, ja, joh, ja, moeten allemaal wat bijdragen, ja, als er meer belasting betaald moet worden.
Nou, je moet één ding niet vergeten, hè? Dat die hele grote bedrijven, die hebben een enorm achterland ook in eigen land. Mijn, ja, eerste baan bijvoorbeeld was bij Fokker. En wij kregen dan internationale opdrachten. Die werden in Nederland, zeg maar, die haalden wij binnen. En daar werden heel veel onderdelen van, die werden in de buurt uitbesteed bij gewoon,
ja, nee, tuurlijk,
kleinere bedrijven in de, ja, buurt. Dus als dan zo'n bedrijf niet in Nederland zit, als zo'n opdracht naar Engeland gaat, dan krijgen al die Engelse bedrijven, die krijgen, ja, omzet. Ja. Dus op die manier haal je heel veel werk naar je eigen land, hou je je bevolking aan het werk en die betalen weer belasting. Dus hou je de boel, ja, aan de gang. Ik moet zeggen dat ASML in volgens mij 2008, denk ik, 2009 wel heel erg gematst is. Want toen hebben ze heel veel mensen die kregen een uitkering van de regering. Toen hebben ze doorgeïnvesteerd in dat EUV. En daardoor hebben ze eigenlijk een, ja, behoorlijke voorsprong kunnen nemen.
Nou ja, dat waardoor is
ze nu een monopolist, ja, zijn. Dus dat heeft wel heel goed gewerkt.
En ja, precies. En wat natuurlijk eigenlijk erger is voor het midden- en kleinbedrijf, is dat de partijen als Amazon ze natuurlijk helemaal gek concurreren zonder al te veel belasting te betalen.
Ja.
Ja. Dat is, vind ik, ja, heb ik meer moeite mee dan dat ASML wat minder belasting, ja, betaalt.
Dat, maar wel, dat blijft ook wel een lastig verhaal, de belasting betalen. Je herinnert je misschien nog die zaak in Engeland met Starbucks.
Ja.
Dat die parlementaire commissie zei van, ja, jullie rijden over onze wegen, gebruiken onze vliegvelden en je betaalt niks hier. Ja. En die leiden, we verdienen ook niks hier. Nee, omdat je een dikke fee betaalt aan de holding in Nederland.
Ja. Ja. Nee, ja, ik heb daar ook moeite mee, maar misschien een beetje off-topic. Maar
ja, nou ja, oké. Okay. Ja. Hoe gaan we er eigenlijk op?
Je mag van alles hier gewoon zeggen. Wat je, ja. Als je het wel
moet gewoon. Omdat Rutte in Amerika zit.
Ja.
ASM al ja. Dat was het, ASM International.
Ja. Zit in Almere trouwens zelf. Almere zitten ze.
Almere.
Is ook een leuk, vast ook een leuk winkelcentrum. Ja.
Sorry,
leuk winkelcentrum, denk ik. Almere.
Ja, die is van Unibail Rodamco.
Oh, ja. die is wel echt heel goed. Omdat ja,
die hebben ze ook verkocht als Amsterdam.
Mijn dochters willen daar af en toe wel eens naartoe. En daar, dat draait voor mij wel eens een team.
En ook die in Lelystad, hoe heet het nou? Dat is van een ander bedrijf, van een Engels bedrijf is dat.
Dat weten jullie veel vanaf.
Die discountcentra.
Van winkelcentra in Lelystad van Almere.
Ja, dat moet je een keer gaan winkelen.
Ik heb twee dochters, Erik.
Oké, ja, ik
ook. Dat is echt hartstikke druk daar.
Die zitten lekker in Amsterdam, in de Kalverstraat.
We gaan weinig naar Almere.
Ja?
Ja.
Misschien kom eens een keer buiten die ring, man.
En zit je altijd in je corridon daar?
Amsterdam. We gaan al naar Hoofddorp.
We dwalen een beetje af, jongens. We hebben nog een ingezonde vraag. Dat is best wel een... ik denk voor Albert. Iemand zei... Ik las een artikel over Pernod Ricard. Pernod Ricard, die heeft in de...
Pernod Ricard.
De coronatijd, die verkopen cognac.
Ja.
En,
zover kom ik.
Ja. Is in Amerika behoorlijk gedaald met 50%. En er stond een hele analyse op een Amerikaanse website. Er werd gezegd van ja, het aandeel deed ooit 30 keer de winst. En als straks die omzet, als die weer terugkomt dan, en die multiple die komt terug, dan kan het aandeel iets van 80% hoger. Was de vraag, is het wel normaal dat die multiple zo hoog is met een veel hogere rente? Of wat is eigenlijk normaal? Wat is een normale multiple, een normale koers-winstverhouding voor een wel een degelijk bedrijf, maar toch een bedrijf?
Ja, sowieso is natuurlijk koers-winstverhouding eigenlijk geen multiple waar je extreem veel waarde aan moet hechten. Maar dat komt omdat er heel veel tekortkomingen zitten in een koers-winstverhouding. Maar
winst
dat,
is een keuze.
Dat even terzijde. Alleen wat er wel zin, als je 30 keer de winst staat met een rente van 0, dan is de vraag, als de rente dan 4 of 5 is, wat moet dan je koers-winstverhouding zijn? Of je EV/EBITDA of. Ja, dan is het logisch dat die multiple wat lager moet zijn. Omdat er een alternatief is gekomen. Dus zo zit ik er wel in. We hadden het net over de Magnificent Seven. Dat maakt niet uit waar de rente staat. Nee, maar normaal gesproken zit daar wel natuurlijk met je verdisconteringsvoet heeft dat invloed op je waardering.
Ja. Nou, in 2022... Dat is iedereen ook weer bijna vergeten. Maar toen gingen ook de Magnificent Seven allemaal hard onderuit. Ja. Want toen was het verhaal. Nee, dit zijn tech-aandelen. En als de rente stijgt, heel slecht. Maar toen kwam AI. En the rest is history.
Ik vond dat altijd wel een lastig verhaal. Omdat het argument is dan, ja, maar de winsten liggen in de toekomst. Nou, die bedrijven maken nu al heel veel winst. Plus, die hebben heel veel cash.
Maar als je rekent met een verdisconteringsvoet. En zo simpel. Kijk, heel veel van analisten. Kijk, ik ben geen DCF-belegger en discounted cashflows. Alleen als jij dan je toekomstige cashflows terugrekent met 7% of met 10% of 11%. Ja, dat hakt een enorme bak uit je koers.
Ja.
En dus dat betekent ook dat daar dan uiteindelijk een lagere multiple op EV/EBITDA of PE bij hoort. Dus dat is wel... hoe het normaliter werkt in de beleggingswereld inderdaad.
Ja. Dus nu, als we nu zeggen van de rente gaat er omlaag, dan kunnen de koersen weer omhoog.
Maar dat gebeurt dan ook.
Ja, stel dat je bij Trade Republic zonder risico 4% kunt maken op je rente.
Vind ik een goed voorbeeld.
Dan wil je op aandelen, wilde je voorheen, toen die bij Trade Republic kreeg je 0, dan wil je op aandelen bij wijze van spreken 6 of 7 hebben. Nou, als het nu 4 is, dan wil je 8 hebben.
Dat kunnen we overigens niet beloven. Maar,
Dus moeten aandelen omlaag?
Nou ja, dat zou een logisch volg zijn. Alleen, heel veel aandelen zijn ook omlaag. Alleen, er is een select groepje wat het briljant doet.
Ja. Nou ja, en dan is dus nu de vraag, is dat tijdelijk? Of staan we aan de vooravond van toch een correctie als die rente zo hoog blijft?
Ja, wat denk je?
Ik heb geen idee.
Is de vraag.
Je kunt ook anders zien. Kijk naar de AMX in Nederland. En dan kun je zeggen, niemand kijkt meer met die ETF's. Dat is allemaal de grote aandelen. Niemand kijkt er meer naar. Maar... die hebben al wel heel veel hinder, zeg maar, ondervonden. De klassieke TKH's en de Albertsen van de verminderde
productiecijfers in Duitsland, de slechte industriële cijfers. Dus die bedrijven die zijn handelen, nou, een TKH handelt op 9 keer de winst. Dan kun je zeggen, nou ja, dat is de trend en dat blijft ook zo. Hè. We stoppen steeds meer geld in de grote bedrijven. En alles wat onder een bepaalde grens zit, er vloeit minder kapitaal naartoe. Dus die bedrijven blijven, wij spreken, heel lang heel goedkoop. Of komt er op een gegeven moment weer een wat normalisatie, want de waarderingsverschillen tussen voor mij ook in Amerika een Russell 2000 en als jij een S&P pakt, die verschillen zijn gewoon groot geworden.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat gegarandeerd is dat ze kleiner worden.
Nee.
Maar dat is wel, zelf in mijn ogen, een verkleining van dat gat zou wel een reële kans zijn.
Ja, om er iets serieus op in te gaan, uiteindelijk over elke periode, als je natuurlijk langetermijnbelegger bent, als je over elke periode van de geschiedenis kijkt, heb je gewoon momenten dat die beurs 20, 30 of meer procent omlaag gaat. Dus daar moet je natuurlijk als belegger rekening mee houden. Maar de markt timen, dat is gewoon heel moeilijk.
Ja.
En dan blijft natuurlijk toch het aloude voordeel van dat periodiek beleggen, wat ik zelf ook doe, is dat als die beurs omlaag gaat, dan koop je relatief veel aandelen.
Ja.
Dus wat dat betreft hoef je ook geen zorgen te maken als die beurs even wat lager gaat.
Duidelijk. Nou, gaan we nog even kijken naar de outlook. Er komen nu heel veel outlooks door van allerlei analisten, banken. Wij moeten dat zelf misschien ook doen, Albert. En wij ook een outlook geven van wat we denken.
Laat ik graag aan jou over.
Dat het volgend jaar doet. Maar wat je elk jaar weer tegenkomt, en ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken, dat zo'n analist dan zegt, volgend jaar wordt het jaar van Europese aandelen.
Ja.
En dat hebben ze nu wel 18 keer op rij gezegd.
Ja, het is nog niet helemaal uitgekomen.
Het moet toch een keer uitkomen, of niet?
Ja, ooit gaat het uitkomen. Je hebt inderdaad van die structurele verschillen. Dus de gemiddelde koers-winstverhouding in Europa is altijd iets van 12, geloof ik, en Amerika 19 of iets dergelijks. En elk jaar weer zegt iemand, dat moet eruit. En het gebeurt eigenlijk nooit. En nou ja, goed, nogmaals, ik kan die toekomst niet voorspellen. Maar als je nu kijkt naar de Amerikaanse economie versus de Europese economie, dan heb ik ook niet 1, 2, 3 het idee dat het volgend jaar in één keer andersom zal zijn. Maar wie weet.
Wij zitten al 9 maanden in de recessie in Nederland. Maar ja, het is wel een recessie van niks, want er komen banen bij.
Ja, nee, goed. En als je gewoon naar Europa breed krijgt, ja, ik heb het gevoel dat economisch gezien dat Amerika toch nog wel even iets sterker is. En daarnaast zijn die kapitaalmarkten daar natuurlijk toch veel breder, dieper en groter en noem maar op. Dus het zou kunnen, maar je hebt inderdaad een paar van die terug. Je hebt ook elk jaar natuurlijk weer, moet je nu in Japan gaan investeren. Ja.
China,
India. Albert noemde al, en dat vind ik eigenlijk een interessantere, is die small caps in Amerika versus de large caps. Dus dat is niet alleen die Magnificent Seven, maar dat is ook bijvoorbeeld door de rente die gestegen is, wat nadeliger is voor die small caps dan voor die large caps. En daar zie je in ieder geval dat die waarderingen ook over tijd verschillen. Dus die small caps kunnen soms periodes echt veel beter doen dan die large caps. Dus daar heb je in ieder geval, in tegenstelling tot dat Europa versus VS verhaal, ook echt hele periodes dat die small caps echt goed doen. En dat doen ze vaak als inderdaad die rente verlaagd wordt. En als er een milde recessie komt, dan zie je historisch dat small caps het relatief goed doen. Dus dat zou kunnen.
Dus Albert, volgend jaar wordt het jaar van de small caps. Dat wordt jouw jaar dan.
Nou, kijk, ik vind ook altijd die analisten, zeg maar, die hebben zo'n generale blik van nou, Amerika gaat het beter doen of Europa. Ja, ik ben meer van welke aandelen gaan het beter doen.
Tips.
Gewoon stockpicks. Nee, maar ik bedoel, kijk, of je belegt in ETF's en je koopt de hele markt. Of je belegt specifiek in een aantal aandelen. En ja, kijk, je had in Nederland, als je de hele AMX had gekocht, had je min 8. Nou, dan is het fijn als je in de plus staat. Dus het is ook altijd maar wat je referentiekader is in dit geval. Ja. En het is heel simpel. Als jij gewoon had gedacht, joh, ik koop gewoon 10 van die grote techbedrijven. Nou, dan was je dit jaar de absolute koning geweest. En dat is het wel.
Of gewoon een Nasdaq, hè? Plus 45%.
Ja, daarom. Dus dat was ook supergoed geweest.
Had ik mooi gevonden.
Ja. Dus voor mijn kids beleg ik ook in ETF's. Nou, die hebben ook een ETF. De Spider Technology, blablabla. Die heeft de hoogste ranking altijd met sterretjes van dat het een hele goede ETF is. Ja, die kinderen hebben echt een topjaar. Echt, het is niet normaal hoeveel rendement die smurf.
Vandaar dat je ze vaak naar die winkelcentra gaat.
Nee, ze weten het niet. En ze luisteren ook geen podcast, nee. Denk ik. Hoop ik.
Zeker niet zo lang. Misschien de eerste paar minuten.
Pas op een 30.
Ja. Nou, ik denk wel dat het even moet wachten voordat ze dat gaan krijgen.
Maar goed, nou mooi.
Maar we zullen lullen, want een van de opa's die maakt elk jaar wel eens wat geld over voor die kinderen. Alleen, je kan niet direct op die beleggersrekening. Dus dat gaat via hun eigen rekening. Zegt die jongste smurf van mij. Die zegt van... Hey, papa, ik ga shoppen. Ik zeg, wat dan? €1.000. Dat is wel heel mooi.
Investeren in Nike. Oké, nou goed. Duidelijk. We zijn aan het einde van de show gekomen. Dus ik hoor net van Albert, de mensen willen tips. En daar geven ze tips, toch?
Zeker.
Aanstaande donderdag, 14 december, 8 uur. Live in de theater, Albert en ik. Met onze sponsor erbij. 11 aandelen tips voor het nieuwe jaar. Ons aandelen elftal. Als je wil kijken, kom graag. Welkom. Inschrijven via de link hieronder. En dan ben je erbij donderdagavond, 8 uur. Erik, bedankt voor je komst.
Leuk om te zijn.
Dat je er was. Dank kom je. Nog een keer terug. Gezellig.
Graag.
Albert elke week erbij natuurlijk. Bedankt.
Yes, nou,
ik ook bedankt.
Niet elke week. Maar wel bedankt.
Niet elke week?
Nee, ik ga ook af en toe op vakantie.
Dus ja, maar goed. In principe, ja. Je hebt een vaste plek. Hè? Kom op. Ja,
zeker. Jij ook weer bedankt.
Niet terugklappen. Ik ook bedankt. Dankjewel. Graag gedaan. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Tot ziens.